Hallo en welkom bij de 26e aflevering van Literair Café met Dr. Anders P. En vandaag neem ik jullie mee langs 12 verschillende schrijfmisverstanden die kunnen voorkomen over schrijven. Het eerste misverstand is de invalshoek komt vanzelf. Want dat is wat veel mensen denken als ze naar de knipperende cursor op het scherm staren. Een invalshoek, en zeker een originele invalshoek, is hard werken. Nou, schrijven is natuurlijk leuk, maar het moet wel vloeiend gaan, anders is het bloed, zweet en tranen, zeker als je tegen een deadline aan zit. En daarnaast is het van belang om een leuke of interessante of boeiende invalshoek te vinden, want je boek moet wel raken. Die invalshoek, dat is de kant waar je het onderwerp benadert. Bijvoorbeeld een hele heftige discussie. Je bent voor, je bent tegen of neutraal. Maar er zijn vast meer invalshoeken dan deze drie standpunten. En in het journaal hoor je vooral de voor- en de tegenpartij. Maar ja, er moeten meer kanten zijn aan een heftige discussie. En hoe zoek je nou die derde of misschien zelfs wel vierde invalshoek? Ja, die invalshoek is dus iets wat niet vanzelf komt. En een boeiende centrale vraag is waarmee je dus een langer stuk kunt schrijven. Nou, hoe zorg je nu voor een goede invalshoek? Een boek, artikel, stuk tekst kan over van alles gaan, maar het is beter om je te beperken tot één onderwerp. Bijvoorbeeld als jij hebt gereisd door Australië en je schrijft daar een artikel over, dan kan het zijn dat die hele rondreis gewoon veel te breed is. En dan moet je het dus kleiner maken. Nou, stel dat het leukste wat je gedaan hebt zwemmen met dolfijnen in Byron Bay was. Dan kan dat een leuke invalshoek zijn. Nou, één ding blijkt daaruit, je moet interesse hebben voor je onderwerp. Als jij geen interesse hebt in je onderwerp, kun je je lezers ook niet boeien. Nou, je kunt tijdens het schrijven van je artikel dan problemen tegenkomen. En dat is het selectieprobleem, is daar eentje van. Welke stukken tekst zet je in je verhaal? Wat hoort wel bij jouw gekozen invalshoek en wat niet? En het tweede wat je tegen kan komen is dat je misschien een goede, leuke of interessante invalshoek hebt gevonden. En dan krijg je een verhaal dat als loszand aan elkaar hangt. Dus het is belangrijk om uiteindelijk ook een punt te maken in je artikel of verhaal. Nou, het meest interessante is natuurlijk het conflict. En dat zie je dus vaak terug in nieuwsartikelen. Het conflict. Die bieden mooie invalshoeken. Dat is drama en dat is wat mensen willen lezen, zien of horen. Spanningen, oorlogen, al die andere dingen. De voor- en de tegenstanders. Maar ja, zoek jij nu maar eens die interessante derde invalshoek. Een tweede schrijfmisverstand is dat voorkennis nagaan onnodig is. Nou, wat bedoel ik daarmee? Je hoeft eigenlijk, als je een tekst gaat schrijven, wat weten je lezers? Wat willen je lezers en wat vinden jouw lezers? Als je gaat kijken naar naar de voorkennis van jouw leespubliek, dan zijn er een aantal vragen die je moet stellen. En dat is dus dat weten, willen, vinden en kunnen. Bij wat weten je lezers moet je een aantal dingen vragen. Wat weten je lezers al van het onderwerp? Daar kun je dus bijvoorbeeld onderzoeken door het publiek van je medium te bekijken. Wie leest het blad? En welke opleiding hebben je lezers? Dat zie je bijvoorbeeld als verschil in de privé. En ik noem maar even een ander blad willekeurig. De Quote 500. Daar zie je dat mensen een verschil in opleiding hebben. Dan de vraag, wat willen je lezers? Wat willen ze lezen? Willen ze feiten, hoofdlijnen, achtergronden? Of willen ze andere informatie? Willen ze misschien roddelen informatie? Dat kan natuurlijk ook. Hoe wil je je lezers aanspreken? Dat heeft dus te maken met de toon die je artikel geeft. Het gaat ook om het gebruik van u of je. Wat vinden je lezers? Hebben jouw lezers een mening over het onderwerp? Zijn ze positief, negatief? Ja, het is best belangrijk, want het kan best zijn dat jij je lezer moet overtuigen dat het onderwerp interessant genoeg is. En heeft je publiek vooroordelen tegen het onderwerp, of misschien wel tegen de schrijver? Als ze vooroordelen tegen jouzelf hebben, ja, dan wordt het erg lastig om ze te overtuigen van het belang van jouw onderwerp. Maar als ze vooroordelen hebben over jouw onderwerp, dan moet je die vooroordelen eerst ontkrachten. En dan kun je pas je verhaal doen. Nou, wat kunnen je lezers? En kunnen je lezers ingewikkelde schema's lezen, lange teksten lezen? Hoe lang is hun concentratieboog? En ook dat heeft weer te maken met het opleidingsniveau van de lezer. En welk abstractieniveau kunnen lezers aan? Als jij een hele zware verhandeling schrijft over het business canvas model, dan kan het best zijn dat jouw lezers halverwege afhaken, omdat het gewoon te abstract is, te hoog gegrepen is. Het heeft voor mij weinig zin om de relativiteitstheorie aan mij uit te leggen. Waarom? Het interesseert me niet. Het heeft geen zin om dat aan mij uit te leggen, want het is te hoog qua abstractie. Dus dat heeft voor mij gewoon totaal geen zin. Waar je tegen mij wel over kunt beginnen is een onderwerp voor je boek. En dan kan ik je daarmee helpen met schrijven van jouw invalshoeken. Hè? En hoe je dat dan aanpakt en de structuur. Het is dus belangrijk om te weten, wat weet jouw lezer? Zo kun je in ieder geval zorgen dat je op de juiste manier je artikel schrijft. Een derde schrijfmisverstand, dat is het als je een artikel in opdracht schrijft, is dat je gaat kijken van wat is nou de opdracht en is opdracht wel opdracht? In ieder geval door je opdracht strak te omkaderen kun je aangeven dat je de opdracht duidelijk, dat je opdracht duidelijk wordt vastgelegd. Leg dan die afspraken ook vast. Dat kun je ook met jezelf doen natuurlijk. Als je een boek schrijft, is het belangrijk om te weten, welk doel heeft je boek? Is het een tekst die moet informeren? Moet die amuseren? Moet die instrueren? Dat kan natuurlijk allemaal. Welke uitgangspunten ga je vanuit? Gaat het om de inhoud? Dat gaat om de inhoud van het stuk. Ga je wel of niet schrijven over theorie en geschiedenis? Wie is jouw doelgroep? Wie is jouw lezer? En hoe ga je rekening houden met die lezer? Heb je een deadline? Soms is het belangrijk om gewoon echt een deadline neer te leggen voor je eigen boek. Verder, met wie overleg je de concepttekst? Heb je meelezers? Het is heel belangrijk dat er iemand met jou meeleest op de achtergrond. Om te kijken of je echt nog wel de juiste toon vasthoudt of je blijft boeien. En bedenk ook voor jezelf, hoe lang is de tekst? Kijk, voor een boek moet je rekenen tussen de 20.000 en 50.000 woorden. En dat klinkt heel veel. Dat kun je natuurlijk altijd in kleine stukjes opbreken. En als je eenmaal je boek gaat schrijven, ga dan ook eens bedenken van, wat zou mijn boek moeten kosten? Bedenk eens even, hoe ga ik die afspraken met mijzelf maken als ik een boek ga schrijven? Het vierde misverstand is dat je pas kunt gaan schrijven als je al je materiaal hebt verzameld. Nou, als je al je materiaal hebt verzameld, dan krijg je een soort sneeuwbaleffect en uitstelgedrag. Op het moment dat jij materiaal gaat verzamelen, dan is er altijd wel weer meer materiaal wat in dat materiaal staat, wat jij weer gaat lezen, waardoor je weer meer materiaal krijgt en materiaal gaat zoeken. Dus op een gegeven moment blijf je maar materiaal zoeken en heb je een bestand vol met leuke links en informatie en dat soort dingen. Maar ja, die sneeuwbal is ontzettend groot op een gegeven moment. En dan zie je door de bomen het bos niet meer. Dus begin gewoon vast te schrijven. En Kijk eens waar je, of je echt wel al die informatie nodig hebt. Het vijfde misverstand: scheiden is lijden. Ja, als je dus die sneeuwbal hebt, hè, met al die informatie, dan moet je op een gegeven moment gaan schiften. Zeker als je een managementboek schrijft, je kan niet alles opnemen. Dan krijg je een boek van, nou, misschien wel 1000, 2000 pagina's. Dat gaat niemand lezen. Denk aan ongeveer 20.000 woorden maximaal. Dat boek tussen de 100 en 200 pagina's wordt eigenlijk het beste verkocht. Dus je moet dan gaan orde scheppen. Welke informatie ga je opnemen in je boek? Als je dus te veel informatie hebt gezocht, hè, waar ik het net over had, ja, dan moet je informatie gaan weggooien. En dat is gewoon zonde van je werk. Dus begin gewoon alvast te schrijven met de informatie die je hebt. Kom je dan tot de ontdekking dat je informatie mist, kun je natuurlijk altijd nog de informatie erbij zoeken. Maar als je eenmaal een heel bestand hebt met heel veel informatie en je kunt niet meer het overzicht en je hebt het overzicht niet meer, dan wordt het erg lastig om nog die informatie te overzien en te bedenken wat komt er in mijn boek en welke informatie heb ik dus voor niks opgezocht. Dan nog een schrijfmisverstand. De inhoudsopgave komt als laatste. Nee, helemaal niet. Juist niet. Begin juist met de inhoudsopgave. Als jij eenmaal je inhoudsopgave hebt geschreven, dan heb jij een structuur voor jezelf. Je hoofdstukken staan en nou, daar kun je natuurlijk altijd nog in schuiven als je dat zou willen. Maar begin gewoon vast met een voorlopige inhoudsopgave, waarmee je dus veel makkelijker kunt overzien wat je gaat schrijven. Het heet dan alleen geen inhoudsopgave, het heet een structuurschema. En zo'n structuurschema heeft een aantal voordelen. Het geeft een eerste ordening. Al dat materiaal wat je hebt verzameld, moet je dan gaan onderverdelen in de verschillende hoofdstukken. Het biedt je ook hulp bij het verzamelen van het materiaal. Misschien is toch iets niet compleet, of heb je al zoveel dat je kunt stoppen met het verzamelen van informatie. En als iets buiten je verhaallijn valt, dan hoef je daar geen energie meer aan te besteden. Dus kun je stoppen met verzamelen van die informatie. Sowieso kun je zelf nog even bijsturen op het moment dat je denkt, misschien moet ik hier toch iets meer over hebben of daar iets minder. En het maakt een efficiënte werkverdeling mogelijk. Ja, je kunt namelijk inschatten hoeveel tijd het gaat kosten om een bepaald hoofdstuk te schrijven. Daardoor kun je veel beter de taken verdelen. En ook als je bijvoorbeeld met meerdere mensen een boek schrijft. Een ander voordeel van het hebben van zo'n structuurschema is het verplaatsen van informatie. Soms loopt een verhaal beter als je de informatie op een andere plek zet, in een ander deel van je boek. Of misschien kan het zelfs wel beter zijn om daar de opening van je boek van te maken in plaats van in het midden. Nou, het laatste voordeel is dat je kunt inschatten hoe groot je boek ongeveer gaat worden. En zo kun je een beetje evenwicht aanbrengen. Kijk, sommige mensen schrijven organisch en gaan dan pas ordenen. Dat betekent dat ik zonder, dat is hoe ik het doe. En ik schrijf dus liever zonder inhoudsopgave. Maar als ik echt een groot boek wil gaan schrijven, dan pak ik toch dat structuurtje erbij. Omdat dat dan gewoon veel makkelijker is om te zien, heb ik alles? Nou, vorige week had ik het al over een ander schrijfmisverstand. En dat is dat de eerste versie gelijk goed moet. Het is niet zo. Het is alleen maar een eerste versie. En het leuke van schrijven is dat als jij eenmaal gaat schrijven, dan komen er ideeën in je op. En als er eenmaal één idee komt, dan komen er meer. Dat betekent dat het altijd zinvol is om een papiertje met een pen naast je te hebben liggen, zodat je die andere ideeën ook op kan schrijven. Je moet het zien. Ideeën hebben de neiging om in kudde te reizen. Het zijn een soort schaapjes. En als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. En dan krijg je dus zoveel ideeën dat het beter is om te denken, misschien kan ik beter even de ideeën parkeren, zodat ik daarna misschien met die ideeën aan de slag kan gaan. Maar zorg ervoor dat je je eerste versie echt alleen maar dat laat. En luister anders nog even naar de podcast van vorige week. Dan gaan we naar het zesde inmiddels, denk ik. Ik ben de tel kwijt. We gaan naar het volgende schrijfmisverstand. En dat is, je moet inspiratie hebben om te gaan schrijven. Nou, dat is dus absoluut niet waar. Schrijven, doe gewoon, ga zitten. Ga gewoon typen. En als je gewoon gaat typen, dan komen er op een gegeven moment komt de inspiratie los. Het is bekend dat het soms nog gewoon 20 minuten duurt voordat je eindelijk in de flow zit. Dus hou die 20 minuten vol. Ga niet passief zitten wachten en zeg van, nou, inspiratie, kom maar jongen, je bent welkom. Ik wacht rustig op je. Nee, ga gewoon lekker schrijven. En al schrijf je de meest complete onzin op, dat maakt echt niet uit. Ga lekker gewoon tikken en denk aan je opschrijfboekje. Schrijven doe je met een pen. Nou, als er iets niet waar is, dan is het dat. Schrijven doe je met pen, dat doe je met potlood, dat doe je met schoolkrijt, dat doe je met een ganzenveer. Je doet het met een kroontjespen, een vulpen en je doet het op de computer. Maar daar zijn voor- en nadelen aan schrijven met de computer. De nadelen zijn dat het staren naar het beeldscherm pijn kan gaan doen aan je ogen. En niet iedereen kan blind typen. Als je niet blind kunt typen of met 10 vingers kunt typen, dan ben je wat langer bezig dan als je dat wel kan. En je krijgt pijn. Dan zit je dus langer achter die computer en dan kunnen je ogen weer pijn gaan doen. Nou, en wat als je laptop crasht en je je werk vergeten bent op te slaan? Oh, verschrikkelijk. En het teruglezen van je tekst is ook lastiger. Je zoomt meer in op je tekst, de kleinere zaken zoals spelfout en interpunctie, en je verliest het overzicht. Voordelen, je kunt veel makkelijker schaven, poetsen, frunniken aan je tekst. Waardoor je veel sneller toch weer tot mooiere zinnen gaat komen. Stel dat je makkelijk even iets wil opzoeken. Je start je browser op, je tikt Wikipedia in en je hoeft ook niet door stapels en stapels met aantekeningen te bladeren. Nou, wat wil jij? De keuze is aan jou. Hoe vind jij het prettigst om te schrijven? Een volgend schrijfmisverstand is dat je het alleen doet. Nee. Als je in de Nederlandse literatuur kijkt, bijvoorbeeld Max Havelaar, dan zie je de eenzame schrijver Sjaalmans. En ik stel me hem voor als een magere man met een sjaal om zijn nek, die met een druppel aan zijn neus gebogen over zijn oude bureau, over de papieren zit en met een sputterende kaars. En heel romantisch allemaal, maar hij is alleen. Dat is een misverstand. Schrijven hoef je niet alleen te doen. Je kan natuurlijk een co-schrijver erbij doen, maar kijk, het kan natuurlijk heel sociaal zijn, zeker als je in een groepje gaat schrijven. Het zelf schrijven, kijk, als jij aan je boek bezig bent, natuurlijk ben je dat in je eentje aan het doen. Maar aan de andere kant, daarna wordt het wel een stukje socialer, omdat je met je familie en vrienden en weet ik veel wie allemaal nog kunt gaan discussiëren als zij het boek gelezen hebben. Over hoe het eruit ziet, hoe het werkt, enzovoort, enzovoort. En stel dat ze jouw meelezers zeggen van, maar dit is niet helemaal lekker of dat. Kijk, één kritiek is geen kritiek, maar als twee meelezers hetzelfde zeggen, dan zou ik er eens even over na gaan kijken. na gaan denken. En ja, selecteer je medelezers. Stel dat je iemand hebt die zegt van, ja, is leuk. Daar heb je niks aan. Zoek iemand die jou positieve feedback kunt krijgen, kunt geven. En nou ja, natuurlijk is positief opbouwende kritiek altijd het fijnste. Maar het blijft natuurlijk eng. Daarom een tip voor de kritiekgever. Pak je boodschap in. Zorg ervoor dat je zegt van, nou, dit vind ik echt superleuk. Dat is wat minder vanwege, nou, noem het maar op. En hè, maak er een sandwich van. Eindig met iets leuks. Als je kritiek krijgt, luister. Ga niet, in de verdediging schieten. Ja, maar ik bedoel dit. Of, nou, daar heb je echt geen gelijk in. En dit. Nee. Ga ermee aan de slag. Ga luisteren. Sta open voor de kritiek. Denk erover na. En daarna kun jij bepalen of je het wel of niet wil. Een ander schrijfmisverstand is dat de eindredacteur het allemaal wel oplost. De eindredacteur die haalt de fouten eruit, zet de puntjes op de i. Nee. Een eindredacteur kan wel wat veranderingen toevoegen, maar de eindredacteur is niet degene die het uiteindelijke boek schrijft. Dat ben jij zelf. Kijk, de eindredacteur zal je spelfoutjes, slechtlopende zinnen eruit halen of aangeven als een tekst van de hak op de tak springt. Maar hij zal echt niet gaan zeggen van, hey joh, wat je hier schrijft klopt niet. Want over het algemeen weet de tekstschrijver of de eindredacteur dat niet zo goed. Kill your darlings. Ja, daar komt hij eindelijk. Kill your darlings. Het is belangrijk dat je bereid bent om stukken tekst weg te gooien. Niet alleen slechte tekst, maar ook goede tekst. En leg het even weg. Als je er even niet lekker bij zit, ga dan eens even kijken. Wat loopt er niet lekker? Maar laat het gewoon ook even een dagje liggen. Dan kan je dus bijvoorbeeld met veel frissere blik naar je verhaal kijken. Dus kijk, als jij eenmaal je eerste versie hebt geschreven, dan is het belangrijk dat dat je zelf eerst eens even gaat kijken. Waar doe ik nou goed aan om te verbeteren? Lees hem zelf eerst even door. En als dat is, hè, als je de kotversie hebt geredigeerd tot een eerste versie, dan kun je uiteindelijk je eerste versie inleveren bij de eindredacteur. De eindredacteur zorgt ervoor dat jij de laatste spelfouten, gekke zinnen en dat soort dingen eruit haalt. Maar zorg ervoor dat je in ieder geval een beetje intelligente versie aanlevert bij jouw eindredacteur. De laatste is dat de vormgever over de layout gaat. Nou, als schrijver heb je daar ook mee te maken. Je zult moeten meedenken over de bladspiegel. Hoe groot is de witte rand langs je tekst? Welk lettertype gebruik je en hoeveel punten moet het lettertype zijn? Wil je dat de alinea's inspringen of juist niet? En houd je bij alles rekening met hoe jij wil dat het eruit ziet. Geef ook suggesties voor illustraties en foto's. Geef aan waar je de plaatjes wil hebben in je lopende tekst. Lever je tekst zo verzorgd mogelijk aan. En zo voorkom je misverstanden bij het vormgeven van jouw boek. Nou, als laatste, er zijn 5 soorten schrijvers. En misschien herken jij je in 2 soorten. De eerste soort schrijver is de creatieve schrijver. Een vat vol ideeën. Die geniet het meest van de voorbereiding, maar heeft moeite met structureren van zijn invallen. Nummer 2, de verzamelaar, maakt graag uittreksels. Is een schrijver die veel met dossiers, mappen, kaartsystemen en bestanden met informatie heeft, maar niet kan kiezen welk materiaal hij zal gebruiken. En die persoon stelt het schrijven dus vaak uit. Dan nummer 3, de strateeg. Geniet van het plannen en ontwerpen van teksten en het uitzetten van de grote lijn, maar heeft moeite met het schrijven zelf. Logische verbanden leggen, lopende zinnen schrijven en alinea's bouwen die staan als een huis is lastig. Nummer 4 is de poëet. Schrijft prachtige zinnen, is concreet en verrassend in zijn invalshoek, maar feiten zijn vaak ongeschikt aan de formulering. De poëet heeft het meeste moeite met een gestructureerd betoog. En als 5e de eindredacteur, die is goed in het inkorten en afwerken en het juiste woord kiezen, maar heeft moeite met het op gang brengen van de ideeënstroom en schrijft dus de eerste zin soms wel 50 keer opnieuw. Nou, ik herken mijzelf het meeste in nummer 1 en nummer 4. De poëet en de ideeën, creatieve verzamelaar, creatieve schrijver, vat vol ideeën. Maar ik ben wel eigenlijk een beetje heel erg nieuwsgierig in welke soorten schrijver jij jezelf herkent. Ik ben heel benieuwd of jij zelf ook met schrijfmisverstanden in je hoofd zat. Dat je ook dacht bijvoorbeeld dat je aan de slag moest met zoveel mogelijk informatie en dan pas kon gaan schrijven. Of dat jij misschien dacht, nou, de vormgever lost het wel op en de eindredacteur die zorgt ervoor dat het een goed boek wordt. Ik hoor graag in welke schrijfmisverstanden jij ineens een aha-erlevenis had. Dit was de 26e podcastaflevering van Literair Café met Dr. Anders P. Tot de volgende keer.